Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Een persoonlijke mededeling van ons als predikantsgezin, dat afgelopen vrijdagavond is een oom van ons in Canada overleden, Pieter Proce. Hij en zijn vrouw hebben veel voor ons betekend en ik voel me ook gedrongen om naar zijn begrafenis te gaan. Daarom hoop ik morgen naar Canada te vertrekken om vrijdag terug te komen. In verband hiermee zullen er deze week, zowel op maandag als vrijdag, geen catechisatie zijn. De geplande verjaardagbijeenkomst van mijn vrouw van woensdagavond zal ook niet doorgaan. Aanstaande dinsdagavond is er wel ledenvergadering. Op deze avond vinden er ook verkiezingen van ambtsdragers plaats. De inloop is om 7:45 en de vergadering begint om 8:00. Volgende week zondag zal er in de morgendienst voorbereiding zijn op het heilig avondmaal, dat de week daarna gevierd zal worden. En voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 31, de versen 1 en 5. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. En vers 5, ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien. 31, 1 en 5. Wij luisteren eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. 119, vers 65. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen, gemeente, uit Matteüs 27. En wij lezen de versen 1 tot en met 19. Matteüs 27, de versen 1 tot en met 19. En daar lezen wij het woord van de Heere. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbende, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen aan de overpriesters en de ouderlingen teruggebracht, zeggende: ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verworgde zichzelf. En de overpriesters de zilveren penningen nemende zeiden: het is niet geoorloofd deze in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. En tezamen raad genomen hebbende, kochten zij daarmee de akker van de pottenbakker tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds tot op de huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: en ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben. En hebben dezelfde gegeven voor de akker van de pottenbakker, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. En Jezus stond voor de stadhouder, en de stadhouder vroeg hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En Jezus zei tot hem: gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met dien rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Tot zover. De tekstgemeente is het laatste vers, vers 19. En als Pilatus op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met dien rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Gemeente, in ons gebed willen wij dankzegging doen dat broeder van Luttikhuizen uit Gent afgelopen woensdag een belangrijk klassikaal examen voor de klasses Dordrecht heeft afgelegd, waarvoor hij geslaagd is. En hij is nu beroepbaar gesteld om tot predikant bevestigd te worden in ons kerkverband. De bedoeling is dat broeder kandidaat van Luttikhuizen beroepend zal worden om als predikant werkzaam te zijn te Gent. We doen ook voorbeden voor zuster Slui en voor haar man. We willen ook voorbeden doen voor de familie in Canada, die een geliefde vader en grootvader, die voor ons ook als gezin veel betekend heeft. En ook voor de gemeente Dundas, waardoor Pieter Proce vele jaren ouderling geweest is. Ik sprak vorige week nog met dominee Baars en met dominee Den Butter. En die beiden ook hebben getuigd ook hoe hij voor hen ook tot zegen geweest is. En ook voor mij persoonlijk. We zullen samen bidden. Zo geeft u het ons, Heere, dat wij hier in uw huis mogen komen. En dat wij uw heilig aangezicht mogen zoeken. In het gebed, in het zingen. En dat wij mogen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Vanuit uw woord. Het is een groot voorrecht dat dit kan. En wij beseffen niet, Heere, wat het u gekost heeft. Opdat wij hier konden zitten. En luisteren. Het heeft u, o Vader, uw Zoon gekost. Het heeft u, o Zoon, het lijden gekost. In Gethsemane en op Gabbata en op Golgotha. Heere, wij belijden u dat wij niet begrijpen en niet zien wat u doorgemaakt hebt. Wij bidden u of u ons daar toch indrukken van wilt geven. In deze weken van lijdenstijd. Waarin wij bevoorrecht worden om opnieuw te mediteren over uw lijden en sterven. Heere, geef dat we toch zicht op mogen krijgen. Wat het u voor u betekend heeft. Opdat wij heel klein zullen worden voor u. En dat wij heel groot van u zullen denken. En dat wij nooit enig kwaad kunnen bedenken tegen u. En dat we ook u niet zullen verdenken van het ons kwaad aandoen. Zoals de vorst der duisternis zo graag wil dat we dat toch zouden bedenken. Heere, u hebt uzelf gegeven. Voor zondaren en ook voor ons, dat wij hier samen mogen zijn als gemeente. Het is uw diepe liefde die u drong om veroordeeld te willen worden, om gekruisigd te willen worden, om deze weg te gaan, de Via Dolorosa, de weg van uw lijden. O Heere, het was alles om onze zonden, omdat wij niet gedaan hebben wat u ons bevolen had te doen, omdat wij wel gedaan hebben wat u ons verboden had, omdat onze houding zo vaak tegen u is, omdat wij van nature een vijand van u geworden zijn, ellendige mensen die wij zijn, dat wij zo'n natuur omdragen, vijand zijn van u, de bron van alle goed, van alle licht, van alle zegen, van alle liefde. Vergeef het ons, Heere, en bekeer ons. Ja, Heere, bekeer ons tot u, opdat wij u te voet zullen vallen, dat we niet meer voor onszelf willen leven. Maar dat u onze God bent, dat u onze zaligmaker wordt. O Heere, geef dat we toch niet te vergeefs naar de kerk gaan. Geef dat we toch niet te vergeefs luisteren. Bewaar ons voor een kerkgang wat ons geen nut doet. Bewaar ons ervoor dat we soms jarenlang onder de prediking van uw woord kunnen zijn en dat we ons er steeds tegen wapenen. Heere, mocht dat zo bij ons zijn, verbreek dan onze harten. Heb medelijden, Heere, met hen die zo leven, die zo onbekeerd zijn. Heere, heb ook medelijden met hen die zichzelf veel te hoog inschatten. En daarom u veel te laag bezien, die het nog zo goed met zichzelf getroffen hebben, O Heere, wij bidden u, wil ontdekken, wil laten zien dat wij niet deugen. En laat er maar niets van ons overblijven voor uw heilig aangezicht. Dat wij maar arme zondaren voor u worden. En dat u, Heere Jezus, ons leven bent. En dat wij hoog van u denken. En dat we alles bij u zoeken en vinden zullen. Heere, wil met uw geest en genade zo werken. Dat uw lijden toegepast mag worden aan onze harten. En dat u binnendringt in onze zielen. En dat er vrucht mag voortkomen tot prijs van uw heerlijkheid. En dat u uit loutere liefde zondaren tot u trekt. Ook uit ons midden. Dat u de ogen opent. Dat u zicht geeft op wie u bent. O Heere, laat uw liefde mogen trekken. Laat uw liefde het hardste hart mogen verbreken. Laat, Heere, de lijdende Zoon des Mensen onze harten mogen doen versmelten. Ja, Heere, wil ons zo nabij zijn als gemeente. Ook in vandaag en ook komende zondag met de voorbereiding op het avondmaal. Schenk uw zegen, Heer, in deze lijdenstijd, dat we aan u verbonden worden, grote God, geleid ons tot uw eer. Ja, Heere, werkt u in het midden van de gemeente. Laten uw kinderen steeds verder geleid mogen worden in het onderzoek van uw woord. En laten uw kinderen steeds meer reden vinden om u groot te maken. Om uw grote naam te belijden. Trouwe Heere, we willen u bidden voor zuster Corrie Slui. En voor haar man. Heere, wees hen beiden goed en nabij. In de spanning waar ze doorheen gaan. De moeite, de pijn die er is. Het ongemak. De onzekerheid. Heere, wilt u hen een toevlucht zijn? En laten toch de woorden uit Psalm 31 ook voor hen van toepassing zijn op Psalm 34. Deze ellendige riep en de Heere verloste hem uit al zijn noden. Heere, laten zij toch zo uw barmhartigheden mogen ervaren. Wilt u licht zenden, te midden van de nood en de moeite, licht van uw vriendelijk aangezicht, dat uw liefde hen mag bestralen en dat ze geen opstand in hun hart voelen, maar wel liefde en overgave aan u. Wilt u bewaren voor pijn en wilt u verder lijden, wilt u hen beiden bij de hand nemen. Zoals een vader twee kinderen aan ieder hand neemt en verder leidt. Wilt u zo uw ontferming geven. Wees als een goede herder en verkwik hen met uw troost en uw nabijheid. Leid hen, Heere, tot eer van uw naam. We willen u bidden, Heere, voor de geliefden in Canada, de familie, de vrouw, de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen van Pieter Procee. Heere, wilt u de gemeente Dundas ook vertroosten in het gemis van een geliefde ouderling die vele jaren gediend heeft. We bidden u, Heere, of u ook de lege plaats daar wilt invullen. En of u kracht en troost wil geven aan de familie ook, wanneer er verschillende kinderen uit andere delen van Canada reizen, wilt u genade geven en bewaring. Wil een gezegende rouwdienst ook geven. Wil in genade neerzien op hen. En dank u, Heere, voor alles wat u gegeven hebt, ook in hem die nu heen gegaan is. En dank u voor zijn getuigenis, dat hij spreken mocht ook over goede dagen die wij nog verwachten. Het beste moest nog komen voor hem. En u hebt het hem gegeven. Heren, we willen u ook dankzegging doen dat broeder van Luttikhuizen een belangrijk examen mocht afleggen in de afgelopen week. En dat hij voor de klas is Dordrecht door het examen heen mocht komen en dat hij nu beroepen mag worden volgens artikel 8 van de kerkorde om predikant te mogen worden in ons kerkverband. Heer, u hebt alles geleid, hem kracht gegeven. U hebt hem gezegend daarbij en u hebt hem genade geschonken. Wilt u ook verder alles leiden? Geef dat wat hij bestudeerd heeft tot zegen mag zijn. En kon het zijn ook voor het evangelisatiewerk in Gent. En geef, Heere, dat ook daar uw koninkrijk mag komen. En dat ook dat werk daar verdiept en uitgebreid mag worden. Geef dat onze broeder daar bevestigd zou mogen worden als predikant. En wilt u alles leiden tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Gedenk heel de gemeente, Heere. Hen die verdriet hebben, hen die eenzaamheid ervaren, hen die het leven soms moeilijk vinden, wilt u in alles van het leven toch geven dat we hulp en heil bij u zoeken en ook vinden tot eer van uw naam. Heere, wil uw koninkrijk zegenen in deze wereld. Er zijn velen die zich opmaken om uw woord uit te dragen, ook vandaag, door heel de wereld heen. Wij danken u ervoor dat u zoveel geroepen hebt om u te dienen, om uw woord te verkondigen. Wilt u hen allen ook bekrachtigen, want zij kunnen zonder u niets en ook uw dienaar hier kan ook niet zonder u. Wil zo kracht en zalving geven. Uw naam verheerlijken, wil al onze zonden genadig wegdoen. En zie ons aan in uw zegen, ook over deze dienst, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En laten we dan zingen Psalm 54, de versen 1 en 2. 54, 1 en 2. Onze tekst, gemeente, verplaatst ons in de ingrijpende gebeurtenissen op de vroege vrijdagmorgen van wat wij Goede Vrijdag noemen. Dit is de dag waarop de Heere Jezus gekruisigd zal worden. Nog enkele uren, dan zal het gebeuren. En wij staan in gedachten hier in een gebouw dat de Romeinen het praetorium noemden. Dat was het paleis van de gouverneur. En de gouverneur was Pilatus. Meestal woonde hij te Caesarea. Dat was toen de grootste stad. Maar ten tijde van de Joodse feesten was hij gewoon om met soldaten te verblijven in Jeruzalem. Want mocht er onder zo'n grote samengestroomde groep Joden een opstand dreigen, dan kon hij snel ingrijpen. Daarom was Pilatus hier nu in Jeruzalem. De leiders van het Joodse volk hebben de Heer Jezus ter dood veroordeeld, terwijl ze weten dat hij onschuldig is. Ondanks al zijn goede getuigenissen, ondanks al de wonderen en de genezingen en de betuigingen van liefde die de Heere getoond heeft, ondanks het feit dat hij heeft laten zien dat hij de Heere is van de tempel die hij net heeft schoongeveegd, hebben ze het aangedurfd om hem ter dood te veroordelen. En zo hebben ze in de nacht van zijn, waarin hij verraden werd en gevangen genomen, hebben ze al een rechtszitting gehouden. En ze hebben hem ter dood veroordeeld, omdat de Heer Jezus gezegd heeft dat hij de Zoon van God was. En daar ook alle reden en voorbeelden en tekenen van geschonken had. Maar toen hebben ze hem 's nachts ter dood veroordeeld. Maar ja, dat mocht eigenlijk niet. Want de Joodse wet bepaalde dat niemand 's nachts ter dood veroordeeld mocht worden. En toen hebben ze maar 's morgens vroeg, dat is hier Matteüs 27, op de vroege morgen, vers 1, als het nu morgen stond geworden was, hebben ze al de overpriesters, hebben ze raad gehouden. Toen hebben ze nog een officiële rechtszitting erachteraan gehouden om nog aan de wet te voldoen, ziet u. Want die wet van God, die moesten ze toch wel houden. En toen hebben ze de Heer Jezus in de vroege morgen dan nogmaals ter dood veroordeeld. Maar ze mochten geen doodvonnis uitvoeren. En daarom hebben ze hem afgevoerd naar Pilatus. Enkele weken daarna, of misschien maanden, hebben ze wel Stefanus trouwens gestenigd. Maar alles gebeurt hier met de leiding van God. God regeert alles. Elk gebeurtenis in de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus is door God bestuurd en ook geleid. Om ook steeds meer de Heere Jezus te laten lijden. Het gaat erom dat hij steeds dieper zal lijden bij elke gebeurtenis die zich hier voordoet. De Heere regeert ook nu alles. En daarom hebben de Joden het toch maar goed gedacht om alles wettelijk te doen. De Heere Jezus naar Pilatus af te voeren. Alleen hij kan een doodvonnis werkelijk uitspreken en uitvoeren. En toen hebben ze vrijdagsmorgens vroeg Pilatus, misschien wel uit bed geroepen, wie zal het zeggen. Het was om 6:00 's morgens dat ze er al waren. Weten wij ook niet precies hoe het met Pilatus precies was. Maar wel weten we dat hij 's morgens vroeg lastig gevallen werd door die oproerige Joden die weer iets hadden. Hij had een hekel aan de Joden. En hij moest recht spreken. U bent toch de rechter? En daar zat Pilatus dan voor het praetorium. Op zijn officiële rechterstoel, een platform, een verhoging. Met verschillende trappen moest die bestegen worden. En deze verhoging noemden de Romeinen het tribunaal. En de Joden noemden deze verhoging Gabbata. Achter Pilatus is een ander vertrek. Dat is afgeschermd met een dik gordijn. En dat vertrek werd ook gebruikt bij de rechtspraak. In dat vertrek werden de gevangenen ondervraagd. En dat vertrek heette het secretarium, ofwel geheimkamer. Daar werden misdadigers ondervraagd. Daar werd het vonnis opgemaakt om dan weer buiten op het tribunaal, op de officiële rechterstoel, het vonnis uit te spreken. Dus nu is Pilatus op zijn rechterstoel. Want de Joden hebben iemand die ze ter dood willen laten brengen. En ondertussen zijn al die Joden verblind. Ze beseffen niet wat ze met elkaar aan het doen zijn. Ze zijn blind voor wie de Christus is. Later zal Petrus zeggen op de Pinksterdag: ik weet, broeders, dat u door onwetendheid hem overgeleverd hebben en gedood hebben aan het hout. Ze waren verblind, al hadden ze het beter kunnen weten. Al had de Heere vele tekenen gedaan en hadden ze moeten luisteren wat de Heere Jezus gezegd had. Ze hadden het kunnen weten dat de Heere Jezus de waarheid is. Maar toch was het onwetendheid. Door een verblinding. Doordat ze het niet wilden opgeven voor de Heere en niet wilden toegeven. Ze waren blind en dat is weer de vervulling van Jesaja 42, vers 19, waar de profeet schrijft: wie is er blind als mijn knecht en doof gelijk mijn bode dien ik zend? Wie is blind gelijk de volmaakte en blind gelijk de knecht des Heren? Daar wordt niet bedoeld met knecht des Heren de Heere Jezus, maar daar wordt bedoeld het volk Israël. Het volk Israël was volmaakt onder de heidenen, in de zin dat zij de waarheid kenden. Geen volk wist dat. En dan moet de Heere al klagen, 700 jaar voordat het werkelijkheid zou worden in de terechtstelling van de Heere Jezus. Toen moest de Heer het al zeggen. De Heilige Geest heeft het Jesaja geïnspireerd om te zeggen: wie is blind als mijn knecht? Mijn knecht Israël is blind en Israël verstaat niet en Israël weet het niet. En dat ziet u hier tot vervulling komen. Het volk Israël verblind. Vaak is er geen groter blindheid dan bij hen die het meeste licht ontvangen hebben. En hier zijn priesters verblind door hun zonde, door hun schuld. Maar ondertussen zijn ze wel blind. En zo klagen ze hun eigen Messias aan, die het eeuwige leven verkondigd heeft. En zo staan die Joden daar te roepen voor Pilatus. En Pilatus heeft al de Heere Jezus ondervraagd en weet dat de Heere Jezus onschuldig is. Herhaaldelijk heeft Pilatus het gezegd en hij zal het nog weer zeggen: ik vind geen schuld in deze mens. En dan opeens, terwijl al die Joden zich roeren, terwijl ze allemaal roepen om de dood van de Heere Jezus, is er opeens een heidense vrouw die meer zicht heeft op wie de Heere Jezus werkelijk is dan al die Joden die denken dat ze het zo goed weten. Want te midden van dat rechtsproces komt deze vrouw om de hoek kijken. Niet letterlijk, want ze mocht er niet bij zijn. Ze liet een boodschapper, een knecht, bericht overbrengen aan haar man. En terwijl dan het rumoer losgebarsten is vanwege het tweetal, de laatste list die Pilatus nog wil bedenken om de Heer Jezus toch vrij te kunnen laten, want zijn Romeins rechtsgevoel weet het, hij verdient de dood niet. En dan heeft Pilatus en het tweetal voorgesteld, Barabbas of Jezus, en de mensen beginnen te roepen dat ze Barabbas willen hebben. Laat deze vrouw een bericht overbrengen aan haar man. Deze vrouw wil dat haar man dit rechtsproces een halt toeroept. En iedereen naar huis sturen. Ze is bang dat haar man kwaad zal doen aan Jezus. En zo werkt ze als een rem op de driften van haar man. Ze werpt als het ware een blok voor het wiel van de wagen, waarin haar man bezig is zichzelf in het ongeluk te storten. En ze bericht haar man dat hij zich moet afhouden van Jezus. Wie is die vrouw? Nou, ze is de vrouw van de gouverneur, Pontius Pilatus. Normaal mochten vrouwen niet mee met hun mannen wanneer ze als gouverneur ergens een officiële taak moesten vervullen. Normaal zou ze gebleven zijn in Caesarea. Maar onder keizer Tiberias is deze Romeinse wet veranderd. Gouverneurs mogen hun vrouwen meenemen, ook als ze op werkbezoek gaan. En zo is die vrouw daar gekomen. Ze is in de geschiedenis toch wel wat beroemd geworden, zonder dat wij kunnen aangeven in de kerkgeschiedenis dat ze later tot bekering gekomen is. Hebben verschillende kerken, Oosterse kerken en de Koptische kerk in Egypte, hebben haar vereerd en zeggen dat ze later tot bekering gekomen is. We weten dat niet. Sommigen hebben haar nog als heilige vereerd. Wel nu, wat wel zeker is, is dat zij een droom gekregen heeft. Daar spreekt ze over. En de Romeinen geloofden in dromen, vooral de dromen die in de vroege ochtend kwamen. Ze geloofden dat de goden hen dan iets lieten zien. En wisten die Romeinen ook wel dat iedereen wel eens droomt. Maar bepaalde dromen die met kracht overkwamen, ze geloofden dat die door de goden waren ingegeven. En Pilatus en zijn vrouw wisten wat er eerder overkomen is, niet zo lang geleden, Julius Caesar, dat zijn vrouw ook een droom kreeg. De vrouw van Julius Caesar, Calpurnia, die kreeg ook een droom. Dat haar man toen, Julius Caesar, niet naar het Capitool moest gaan te Rome, omdat daar groot gevaar was. Julius Caesar heeft het van zich afgeschud, is naar het Capitool gegaan en daar is hij vermoord door verschillende senatoren en zijn zoon Brutus. En dat weet Pilatus. En dat weet de vrouw van Pilatus ook. En nu krijgt ze weer een droom. Deze vrouw. Ze krijgt een droom. En ze maakt zich zorgen. Ze weet het, ze denkt het. De goden hebben mij deze droom ingegeven. Ik moet mijn man waarschuwen dat hij niet dezelfde fout maakt als Julius Caesar dat deed. Die vrouw, we weten haar naam. Claudia heet ze. Waarschijnlijk heette ze Claudia Procula. Ze heeft een droom gehad, een ernstige droom, een angstige droom. Ze heeft veel geleden in die droom om Jezus. Het was een soort nachtmerrie in de vroege morgen. Heb ik heden over gedroomd. Misschien werd haar man wel weggeroepen. En zij bleef nog liggen en toen zo'n verschrikkelijke droom. In angst, zweet is ze wakker geworden. Waar heeft ze over gedroomd? Dat zegt ze niet. Misschien wel gedroomd van een onschuldige die verschrikkelijk mishandeld werd. Waarschijnlijk heeft ze gedroomd van een vreselijk oordeel die op hen zou komen, die Jezus zouden veroordelen. Want de Romeinen geloofden in de straffen van de goden. Daar waren ze bang voor de wraak van de Griekse en de Romeinse goden. En daarom op een gegeven ogenblik kijkt Pilatus Heer Jezus aan en zegt: waar komt u vandaan? Omdat hij bang was. Want ze geloven dat ze ook in mensengedaante konden verschijnen. En Pilatus wil zijn handen niet branden. Aan de goden, aan de wraak van de goden over zich heen halen. Daar waren ze vuur bang voor. En zo werd deze vrouw Claudia wakker in angst, zweet en was onrustig. Diepe onrust, zoals Nebukadnezar ook eens een droom kreeg en in diepe onrust was. En ze wist dat ik moet mijn man waarschuwen. Waar kwam die droom vandaan? De Heere leidt alles wanneer we over de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus spreken. God bewerkte deze droom. En God heeft deze vrouw laten zien dat Jezus onschuldig is. En de Heere heeft deze vrouw laten zien dat zij grote toren op zich zouden laden wanneer Jezus ter dood zou veroordelen. In feite heeft de Heere God Pilatus nog een keer willen waarschuwen om hem duidelijk te laten zien dat Jezus onschuldig is. En daarom gaf God deze nare droom aan de vrouw van Pilatus. God openbaarde iets van de waarheid aan deze vrouw Claudia. Maar ze was een heidense vrouw. Doet God dat dan bij de heidenen? Openbaart hij zijn wil aan de heidenen? Nou, wij weten daar wel verschillende voorbeelden van in de schrift. De farao van Egypte, ten tijde van Jozef. En Achimelech, een van de Kanaanieten, ten tijde van Abraham. En Nebukadnezar, de koning van Babylon. Zo heeft de Heere herhaaldelijk wel zijn wil geopenbaard, ook aan heidenen. En op zich kan de Heere dat nog. Wij hebben het woord. En in het woord staat alles beschreven. En een droom is veel minder dan het hele woord van God. Gelukkig openbaart de Heere zijn wil niet door dromen, maar door zijn woord. Maar God kan alles. God kan zelfs ook indrukken geven door een droom. Maar het zal nooit tegen de schrift ingaan. En nooit buiten de schrift omgaan. Zo zijn er ook moslims die die het woord van de Heere niet kennen, daar ook niet aan blootgesteld worden, die geen aanraking hebben met het woord van God. En dan openbaart de Heere zichzelf in een droom aan moslims en laat hen zien dat hij de zaligmaker is. En dat is een van de redenen. Een oorzaak waardoor moslims tot bekering gekomen. We hebben in Hamilton ook zo'n man uit Iran wel ontmoet. Die ook zo'n droom kreeg. En toen ook zijn Koran verbrand heeft en overgegaan is tot het christelijk geloof. En nu heeft deze vrouw dus ook een droom gehad. En nu weet ze dat ze haar man moet waarschuwen. Ze mag zich niet bemoeien met de rechtspraak en daarom laat ze een bericht sturen. En zo lezen wij in onze tekst. En als Pilatus op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met dien rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. En dat is toch wel heel bijzonder. Wanneer een ieder zwijgt over de Heere Jezus, wanneer de Joden niets goeds over hem zeggen, wanneer zijn discipelen allemaal gevlucht zijn en de Heere Jezus zelf ook zwijgt, dan gaat God middelen opwekken waar wij het minst verwachten. Dan laat de Heere de vrouw van de gouverneur, een heidense vrouw, verkondigster worden van de rechtvaardigheid van Christus. En zo weet de Heere vaker vrouwen in te schakelen in zijn heilsplan. Zo waren vrouwen ook de eerste getuigen van de opstanding van de Heere Jezus. Op kritieke momenten hebben vrouwen getuigenissen gegeven in dienst van de Heere, zoals de Samaritaanse vrouw aan de mensen van de stad Sichar verkondigd heeft wat de Heere Jezus haar vertelde. En zo zijn er ook vrouwen geweest in de kerkgeschiedenis die van onschatbare waarde geweest zijn voor de voortgang van het evangelie. En hier zien we dat de Heere zich opnieuw bedient van een vrouw, zelfs een heidense vrouw. En zij wordt een verkondigster van de gerechtigheid van Christus. En zo kreeg Paulus Pilatus tijdens deze rechtszitting te horen: heb toch niet te doen met dien rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Pilatus, je moet niets te maken hebben met Jezus van Nazareth. Je moet je van hem ontdoen. En waarom is dit gebeurd? Het lijkt eigenlijk heel mooi. Eindelijk iemand die voor de Heere Jezus spreekt. Eindelijk iemand die iets goeds getuigt van de Heere Jezus. Een voorspraak voor Christus. Een getuige door een droom opgewekt om goed te getuigen van de Heere Jezus. De Heere Jezus krijgt hulp. Notabene van een heidense vrouw. Zo lijkt het tenminste. Maar zo is het niet. De vrouw biedt hem geen hulp. Wat die vrouw zegt is uiteindelijk een miskenning. Ze weet dat hij rechtvaardig is. Dat getuigt ze. Maar wat deze vrouw zegt is een miskenning. Het is ongeloof. Het is niets anders dan eigenbelang van deze vrouw. Het lijkt op eerste gezicht gunstig. Het lijkt een poging om de Heere Jezus te redden. Het lijkt op een nobel gebaar. Maar toch is dit bericht niet anders dan een verloochening en een honing en een miskenning van Christus. En toch heeft deze vrouw door haar spreken, door haar getuigenis, de Heere Jezus kwaad gedaan hiermee. Hoe dan? Wat heeft deze vrouw dan bedoeld? Ging het haar om het behoud van Jezus? Nee. Het ging haar om het behoud van haar man, Pilatus. Straks zit de wraak van de goden je op de hielen. En dat is angstig. Dat is vreselijk. En daarom, man, onttrek u van hem. Heb niets met hem te doen. Trek uw handen ervan af. En brand uw vingers er niet aan. Dat heeft deze vrouw bedoeld. Zie hoe beledigend dit is voor de Heere Jezus. Beledigend, moet even doordenken. Waarom moet de Heere Jezus losgelaten worden? Om de wraak van de afgoden. om de wraak van de Griekse goden daarom. Dus dan moet de Heere Jezus vrijgelaten worden uit angst voor de wraakgoden van de heidenen. En dit is een volslagen verloochening en ontkenning van het werk van Christus. Hij was juist gekomen om al die wraakgoden te onttronen. En nou moet hij losgelaten worden bij de gratie van deze wraakgoden. Ook dit is niet anders dan een ontkenning van het werk van Christus. Het is in wezen diep beledigend voor de Heere Jezus. Hij moet losgelaten worden uit angst voor de afgoden. Want die afgoden zijn belangrijk, maar deze, hij is wel rechtvaardig, maar hij is verder niet belangrijk. Dus wanneer de Heere Jezus nu werkelijk vrijgelaten zou worden, dan zou hij geleefd hebben dankzij de verlepte afgoden van Griekenland. Dan moet de opperste wijsheid vrijgelaten worden bij de gratie van de dwaasheid van de afgoden van Griekenland. En wanneer Pilatus de Heere Jezus had losgelaten op grond van wat zijn vrouw zegt, dan was het niet anders dan een ontkenning van de Heere Jezus geweest en een belediging voor de Heere Jezus, dat zijn leven afhankelijk was van de wraakgoden van Rome. En ondertussen moet de Heere Jezus zwijgen. De duivel werpt hem een reddingsboei toe. De Heere Jezus had erop kunnen inspelen. Het is alsof de duivel hem toesist. Grijp dan toch deze reddingsboei. Maar de Heere Jezus heeft gezwegen. Hij moest zwijgen. Hij lette er niet op. En zo is de Heere Jezus aan deze verzoeking ontkomen, hij heeft gezwegen. En ondertussen was dit allemaal weer een verzwaring van het lijden van de Heere Jezus. Hier wordt de Heere Jezus een smaad voor de mensen, veracht door het volk. Hij wordt miskend door de heidenen. Man, laat hem los, straks komen de wraakgoden op ons af. Hij wordt totaal miskend, gerekend bij de overtreders. Ze mogen straks kiezen, Barabbas of Jezus. En dan kiezen ze nog Barabbas, die moordenaar. Ze hebben de onrechtvaardigheid begeerd. Ze hebben de rechtvaardige verworpen, de onschuld afgewezen en de ongerechtigheid omhelst. Hier wordt de rotsteen van het heil versmaad en veracht. Het is lijden voor de Heere Jezus. En wat er nu allemaal gebeurt. Die vrouw die haar man waarschuwt. Het was een waarschuwing aan het adres van Pilatus. Hij had het zelf al gezegd dat de Heere Jezus onschuldig was. En nu wordt Pilatus daarin bevestigd door het bericht van zijn vrouw. Het was alsof zijn vrouw tot hem zei, man, heb niets met deze rechtvaardige te maken. Denk aan mij, denk aan jezelf, denk aan onze toekomst. Denk aan de vreselijke straffen die zullen komen. Ze heeft als het ware met tranen haar man gewaarschuwd. Het was een waarschuwing aan het adres van Pilatus. Het is een zegen als een mens gewaarschuwd wordt. Het is verschrikkelijk als er geen waarschuwingen zijn. Er zijn mensen die gaan door het leven ongewaarschuwd. Ze horen nooit een preek. Horen nooit een getuigenis. Dat is verschrikkelijk. Om ongewaarschuwd door het leven te gaan. Wat een zegen wanneer iemand is die je waarschuwt. Wanneer de Heere je waarschuwt. Elke keer onder de prediking worden wij gewaarschuwd. Gewaarschuwd voor de zonde. Opgeroepen tot bekering. Soms kan de Heer andere middelen gebruiken om ons tot bezinning te brengen. Er kunnen ingrijpende gebeurtenissen zijn in het leven. Een ongeluk, een ziekte, een doodsbericht. En dan kunnen we denken, als ik het nou eens geweest was, wat dan? Het is genade als we gewaarschuwd worden. Want God zoekt niet uw verderf. God zoekt uw leven. Luister dan naar de waarschuwingen. Het is een blijk van liefde wanneer iemand je waarschuwt voor groot gevaar. Misschien heb jij waarschuwingen met liefde ontvangen. Misschien wel met tranen. Misschien wel van je moeder of van je vader. En je weet dat ze gelijk hebben. Waarom geef je dan niet op? Waarom luister je dan niet? Waarom zoek jij het leven niet bij de Heer Jezus? Daar heb je ware vreugde, ware blijdschap. Daar krijg je pas echt een leven. Als je de Heer mag kennen, daar krijg je nooit spijt van. In je jonge jaren niet. In je verkeringstijd niet. In je huwelijk niet. Je krijgt er nooit spijt van. Als de Heer je leven leidt en regeert. Hij geeft overvloed. Ware vreugde. Geeft leven. Geeft behoud. Geeft verlossing van de zonde. De Heer roept je ook uit liefde. En je vader en je moeder spreken je aan uit liefde. Leef toch niet zo door in verharding. Sla die waarschuwingen niet in de wind. Geef toch je weerstand op. En buig je knieën voor deze Jezus. Het is een zegen om gewaarschuwd te worden. Maar hier gebeurt nog meer dan een waarschuwing. Hier kruist het pad van de Heer Jezus. Het pad van Pilatus. Ze staan tegenover elkaar. Pilatus en zijn vrouw krijgen beiden te maken met Christus. Ongevraagd. Ja, zo doet de Heer dat. Er is geen mens die naar de Heer vraagt. Het is altijd ongevraagd. Wat een zegen als het pad van de Heer Jezus uw leven kruist. Zo wordt Pilatus geconfronteerd met de Heer Jezus. En hij hoort van zijn vrouw dat hij rechtvaardig is. Heb toch niet te doen met die rechtvaardige. Heb er niets mee te maken. Onttrek je ervan. Houd je helemaal afzijdig. Blijf uit de buurt van hem. Heb er niets mee te maken. Was dat nou een goed advies? Is dat de houding die Pilatus moet innemen wanneer het pad van de Heer Jezus hem kruist? Is dat wat hij moet doen? Heb er niets mee te maken. Was dat een goed advies van zijn vrouw? Je zal toch zo'n advies krijgen. Heb niets te maken met de Heer Jezus. Daarom is het een duivels advies. Ze houdt haar man bij de Heer Jezus vandaan. En dat is altijd de opzet van de duivel. Hij wil mensen afzijdig houden van de Heer Jezus. Hij wil niet dat wij iets te maken hebben met deze rechtvaardige. De duivel vindt het vreselijk wanneer wij de Heer Jezus smeken om onze verlosser te zijn. En dat we vragen naar zijn gerechtigheid. De Heer Jezus vindt het angstig wanneer de hulp en de kracht van de Heer Jezus ingeroepen wordt. De duivel wil niet dat we tot de Heer Jezus vluchten. Hij wil ons er bij de Heer Jezus vandaan houden. En hij zegt het, doe dat vooral niet. Blijf bij hem vandaan. Blijf jezelf. Heb niets met Jezus te doen. En dat heeft deze vrouw aan Pilatus voorgehouden. En hij heeft ook naar haar geluisterd. Straks wil Pilatus zich helemaal van de Heer Jezus ontdoen. Straks gaat hij zijn handen wassen in onschuld. En dan zegt hij dat hij er niets mee te maken wil hebben. Hij wil niets te maken hebben met Jezus. En dat verklaart hij openlijk. En dan moeten de Joden maar weten wat ze met Jezus doen. Maar ik wil er niets met hem te maken hebben. Maar uiteindelijk zal het Pilatus toch niet lukken. Want als de Heer Jezus uw pad kruist, dan kunt u niet meer u van hem ontdoen. En later is hij nog een keer in aanraking gekomen met Jezus. De kerkgeschiedenis vertelt dat hij later verbannen werd naar Frankrijk. En dat hij daar gestorven is. Sommigen zeggen dat hij zelfmoord gepleegd heeft. Dat hij altijd wroeging gehad heeft over wat hij de Heer Jezus heeft aangedaan. We weten dat niet met zekerheid. Maar wel weten wij dat hij gestorven is. En toen heeft hij opnieuw de Heer Jezus ontmoet. Nadat hij op zo'n grote rechtvaardigheid geen acht geslagen heeft. Nadat hij op zo'n grote zaligheid niet gelet heeft. Toen heeft hij weer Jezus ontmoet. En hoe is dat toen gegaan? Bergen val op mij. Heuvelen bedek mij. Wie zal bestaan voor de toren van het Lam? Toen ging de deur eeuwig dicht voor Pilatus. Daarom let erop als God je waarschuwt. Wanneer u weet dat de Heer Jezus rechtvaardig is. Wanneer u weet dat hij het leven is. Let erop wanneer u gewaarschuwd wordt. Let erop wanneer een groter genade gegeven wordt. Wanneer de Heer Jezus uw pad kruist en hij klopt aan de deur van uw hart. Ga dan niet verder op de weg van ongeloof. Ga dan niet verder op de weg van verharding. Het is een groot voorrecht om gewezen te worden op Christus. Luister niet naar wat mensen te zeggen hebben. Wanneer zij zeggen, heb niets met Jezus te maken, leef voor jezelf. Dat is de houding van een zondaar. Wie wil er nou te maken hebben met Jezus van Nazareth? Wie wil nou iets met hem te doen hebben? De mensen op het werk morgen, die willen niets met de Heer Jezus te doen hebben. En steeds meer mensen zeggen, wij willen niet dat deze koning over ons is. Mensen die opgevoed zijn in de kerk en laten weggegaan. Luister dan toch naar de raad van God. Die zegt, kust dan de Zoon. Val voor hem neer. Geloof in hem. En luister ook niet naar de duivelse raad die je nu op dit moment hoort in je hart. Wat de duivel nu tot je zegt, heb er niets mee te maken. Stel het uit. Ga vooral niet naar de Heer Jezus toe. Laat die dominee maar wat praten. Het kan altijd nog wel later. Luister er niet naar. Want wanneer je deze houding volhoudt. En ook al bent u jaren in de kerk en de prediking doet u eigenlijk maar heel weinig. En u weet uzelf daartegen te pantsen. U hebt heel goed geluisterd naar die raad van de duivel. Om er vooral niets mee te maken te hebben. En vooral niet te dicht aan de Heer Jezus verbonden te zijn. En zo hebt u dat al wat jaren volgehouden. Nou, dat gaat rustig verder zo door. Totdat u opeens aan het eind van uw leven terechtkomt. En dan krijgt u wel te maken met deze rechtvaardige. Dan krijgt u wel te maken met deze grote zaligheid. Maar dan zal het te laat zijn. En als u of jij zo doorleeft, dan zul je ervaren De gevolgen van het verachten van het bloed van Christus. Dan ervaar je de gevolgen dat je liever bezig was met de dingen van deze wereld dan met het woord van God. Dan hoor je ook bij die mensen die Jezus niet wilden. Dan hoor je ook bij de goddelozen. Bij hen die hun hart gesloten hielden voor de Heere Jezus. Laat dat toch niet met iemand hier gebeuren. En wat we hier heerlijk zien schitteren, is de onschuld van de Heere Jezus. Herhaaldelijk. Judas moet even naar voren komen. Ik heb onschuldig bloed verraden. Het was geen bekering. Maar het was wel een belijdenis dat hij onschuldig is. Deze heiden Pilatus herhaaldelijk. Wat heeft hij dan gedaan? Wat heeft hij dan voor kwaads gedaan? En dan tenslotte deze Claudia. Deze heidense vrouw, man, hij is rechtvaardig. En zo heeft de Heere God herhaaldelijk zelf betuigd dat de Heere Jezus onschuldig was. Het moet heel duidelijk zijn dat de Heere Jezus hier niet leidt als een misdadiger, maar hij leed om de zonde van zijn volk. Hij staat hier in de plaats van zondaren, want zondaren verdienen de dood. En nou staat de Heere Jezus hier in de plaats van zondaren. En hij moet dus nu sterven. En nu gaat de Heere God Pilatus nog eens dwingen om overtuigd te zijn van de onschuld van de Heere Jezus. En zo heeft de Heere dit ingevoegd, dit ene vers. Het staat alleen maar hier in de Bijbel. Geen andere evangelie heeft dit beschreven om nog eens de rechtvaardigheid van Christus te onderstrepen en te laten zien dat hij het rechtvaardig offer is, dat hij het volmaakte paaslam is, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij deed altijd goed, hij was altijd in dienst van zijn vader en daarom kan hij het volmaakte offer zijn voor u en voor mij, voor al uw zonden, wat u ook gedaan hebt, wat u ook niet gedaan hebt, wat u had moeten doen. En al het vuil van uw leven. Hij is een volkomen bedekking voor al uw zonden. God wil geen ander offer hebben dan het offer van zijn zoon. Zijn zoon is volmaakt genoeg. Niets van ons, geen goede werken, geen geloofwaardigheid die wij moeten bewijzen, geen trouw die wij aan God eerst moeten bewijzen en dat hij daarom ons zou belonen met de rechtvaardigheid. Nee, het is alles in Christus alleen. En daarom heb veel met de Heere Jezus te maken. Onttrek u juist niet van hem. Hij is de rechtvaardige. Dat had Claudia goed gezien. Maar wat ze niet wist was dat deze rechtvaardige zijn leven gaat afleggen voor velen. Dat hij een volkomen genoegdoening is. En dat wij daarom allen met de Heer Jezus te maken moeten hebben. Hij moet de eerste zijn in ons leven. Ons leven moet door hem gereinigd worden. Zo worden wij opgeroepen te buigen en onze onrechtvaardigheid te belijden. Onze zonden, onze onwilligheid te betuigen. En u mag pleiten op dat ene offer. U hoeft niets anders te doen dan te pleiten op dat offer. Uw vuile hand te leggen op de Heere Jezus. En hij is een volkomen betaling. Een volkomen betaling. En dan wilt u juist met de Heere Jezus te maken hebben. dan wilt u ook dat hij in uw hart komt. Dat heel uw leven doorlicht wordt met zijn stralen. Dan komen er onderhandelingen tussen u en hem. En dan smeekt u om het leven bij hem. En dan beleidt u dat u geen gerechtigheid van hebt van uzelf. En dat u alleen maar pleit op hem. Zo moet het. En zo bedekt hij de schuld. En zo verzoent hij de zonden. Zo stort hij zijn geest uit. En zo zult u leren in toewijding te leven aan hem. En zo ontvangt u eeuwig leven. Om dan eeuwig die rechtvaardige te roemen en te zingen en te prijzen. Amen. Laten wij zingen Psalm 40, het vierde vers. Laten wij bidden en danken. O eeuwige oppermajesteit, u alleen bent God. Heerlijk, Heere, dat al die afgoden weggedaan zijn. Al die Romeinse en Griekse en Germaanse goden, ze bleken allemaal maar inbeelding te zijn. Maar u leeft, u verandert harten, uw woord is de waarheid, u hebt de dood overwonnen. En alle andere goden die nu nog gediend worden, zullen allemaal moeten buigen voor u, Heere Jezus. U alleen bent God. Dank u dat u uw leven hebt gegeven. Dank u dat u rijk en heerlijk bent. Dat u groot en machtig bent. O Heere, verheerlijk uw naam in ons leven. Leid ons, Heere, trek ons. Dat wij met u te maken willen hebben. Dat wij aan uw genadetroon smeken om genade, om ontferming, om verzoening, om gerechtigheid, om liefde, om wijsheid, om kracht. En dan wilt u zoveel geven, omdat u een goede God bent. Heere, trek ons, dat wij u achterna lopen, dat u ons leven bent en ons behoudt. O dierbare majesteit, verheerlijk uzelf in ons leven. Trek ons tot u, dat we naar uw stem zullen luisteren. Heb dank dat we hier met elkaar mochten spreken, mediteren, nadenken, buigen voor uw woord. Breng ons vanavond ook weer samen, om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 22, het eerste vers. Genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.